Geliefde gemeente, wij willen letten deze avond op de tweede bede, uw koninkrijk komen. Daarover gaat het in zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 123. Daar vraagt de onderwijzer, welke is de tweede bede? En het antwoord luidt, uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitsgadert alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uw rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover. Uw koninkrijk komen. Wij letten op de bede om onderwerping, om bewaring, om vermeerdering en om een levende verwachting. Een gebed om onderwerping, bewaring, vermeerdering en een levende verwachting. Geliefde gemeente, het is als met de eerste bede, de vraag, zou God niet voor zijn eigen naam zorgen? Zijn koninkrijk is toch een koninkrijk, in de schrift wel genoemd, een koninkrijk of het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk niet van deze wereld. Jezus sprak, als mijn koninkrijk van deze wereld geweest ware, zo zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Dan dat komen van dat koninkrijk. Is dat dan afhankelijk van ons? Nee, dan moeten wij zeggen nee. Alle koninkrijken van de aarde zijn geworden van onze God en van zijn Christus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat wij dat bidden, leert Jezus daarom, omdat wij zulke ellendige burgers zijn van dat koninkrijk. En omdat er bij ons zoveel tegenwerking gevonden was. En zonder meer omdat hij er van het huis van Jacob om gebeden wil zijn. En omdat de komst van dat koninkrijk tegelijk geladen is met die ernst waar Jezus van sprak, kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. En op de vraag of op het woord zalig is hij die brood heeft in het koninkrijk God, heeft Jezus gezegd, ja, zalig is hij die daar doet de wil mijn Vader, die in de hemelen is. Je zou zeggen, hoe moet je dat koninkrijk der hemelen of dat koninkrijk van God de Vader en van Christus, want Christus is gezalfd om koning te zijn in dat rijk. Hoe moet je dat nou omschrijven? Het is niet van deze wereld. Dat betekent, het heeft haar ontstaan en haar grondslag niet op en in deze wereld. Er is op goede dag niet een zekere mens of kerk, vorst of weet ik wat, begonnen om dat koninkrijk van God gestalte te geven. Dat koninkrijk van God is er dankzij Gods eeuwige wil, zijn liefde, zijn welbehagen. En toch wordt er hierover gesproken. Johannes riep al, het koninkrijk God is nabijgekomen. Jezus heeft hetzelfde ook gezegd, maar hij ging nog verder. Hij zei, het koninkrijk God is binnen uw lieden. Wij moeten zeggen dan, dat het koninkrijk van God, hoewel het haar oorsprong heeft, niet in deze wereld, niet in de mens, maar in de hemel, in de eeuwige vrederaad van God, in zijn heilsplan, in zijn besluit, dat toch dat koninkrijk zich baanbreekt in deze wereld. Het is niet van deze wereld, het heeft er zijn ontstaan niet, maar het gaat wel in deze wereld zich openbaren. En daar hebben wij belang bij, of niet? Ja, je zou zeggen, wie heeft daar belang bij? God heeft er belang bij. In de eerste plaats, hij wil het. En in de tweede plaats wil hij dat wij er ook belang bij krijgen. Daarom heeft hij zijn discipelen geleerd te bidden, uw koninkrijk komen. Dat hebben wij nodig. Waarom? Nou ja, omdat wij doorgaans meer geïmponeerd zijn en bezig zijn met ons eigen koninkrijk en wat er zo gebeurt in de koninkrijken op deze wereld, dan dat wij in het koninkrijk der hemelen geïnteresseerd zijn. In de tweede plaats, als God er ons een oog voor geeft uit genade op de heerlijkheid van die steen, die zonder handen afgehouwen wordt en die alle koninkrijken der wereld zal vermalen. Maar aan dat koninkrijk van die afgehouwen steen, daar komt geen einde aan. Als we daar een oog voor hebben, dan zijn we weer geneigd om dat koninkrijk te vereenzelvigen. Tenminste, als we bidden om dat koninkrijk, om de komst van dat koninkrijk, dat we dat dan weer willen vereenzelvigen met, nou ja, met ik en nog één. Dat is vaak zo'n eigenaardige, egoïstische inslag die wij allemaal hebben. De oude Donner, dominee Donner, die vroeg aan de ouderling die hem af kwam halen voor een spreekbeurt. En hoe is het in de gemeente? Zijn er veel die de Heere vrezen? Toen zweeg die ouderling en na lange zuchten zei hij, ik en nog één. Kijk, en daarom is het ook zo belangrijk dat wij oog krijgen voor het koninkrijk. Want dominee Donner zei, als die andere dan net zo is als u, dan ben ik bang dat er geen één is. Maar gelukkig. Kijk, ik wil even hierop wijzen. Je kunt natuurlijk zeggen, de kerk komen. En als het goed is, is de kerk een stukje, een zichtbaar stukje van het koninkrijk. Je kunt dat niet tegenover elkaar stellen, als het goed is. Maar kijk, je moet er toch oog voor blijven hebben, dat in Indonesië, in Japan, in Korea, in Brazilië en in Amerika, in Duitsland, in Engeland, in Rusland, in China. Overal is die openbaring van dat koninkrijk. Dat kun je dus niet vastpinnen op een naam. Hervormd, gereformeerd, hervormd, gereformeerd, christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeente en noem maar op. Nee. Die kerken, die hebben ook weer namen. Die hebben misschien weer andere belijdenisgeschriften. Die hebben misschien weer een wat andere vorm. Maar overal waar het woord van God door de Heilige Geest erkend en verkondigd wordt, daar komt het koninkrijk van de Heere God. Wij zien eigenlijk maar en dan kijken we nog tegen de buitenkant aan. Want het koninkrijk God is ook een verborgen koninkrijk. Het is ook dat werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren. Dat kun je niet altijd aflezen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, daar gaat een wederom geborene. Maar je kunt niet zeggen, daar gaat de wedergeboorte. Die kun je niet zien. Je kunt zeggen, dat is een geloof. Maar je kunt niet zeggen, daar gaat het geloof. Kijk, dat geloof zelf, die krachten van dat koninkrijk, die komen openbaar in de vrucht. Naar buiten. Ze worden kenbaar. Maar toch, het is een verborgen werk van God. Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, toen kon je dat eigenlijk ook wel een koninkrijkje noemen. Waar de Heere God koning was. En waar zij koningskinderen waren. Maar door de zonde is dat koninkrijk der hemelen, dat is weg. De mensen hebben het natuurlijk wel gezocht, altijd en nog. Hier in de omgeving heb je Frederik van Ede gehad, die ook een soort gemeenschap, de Walden, heeft willen stichten. En zo heb je door de eeuwen heen en nu nog idealisten die een of ander hemels koninkrijk proberen op te richten, maar je merkt, er komt niets van terecht. Het houdt geen stand. Alles wat uit mensen is, gaat voorbij. God houdt alleen stand en het werk van zijn handen. Daarom is het ook een koninkrijk der hemelen. Het is niet gebaseerd op het zwaard en op een soort, ja, nou ja, waar de koninkrijken van deze wereld op gegrondvest zijn. Het koninkrijk is wel gegrond, maar dan op die uiterste hoeksteen Christus Jezus. Door de mensen verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar. Dat is het koninkrijk der hemelen. Je kunt het nooit samenvatten en zeggen, kijk, dit is nou het koninkrijk der hemelen. Dit, of daar, of daar. Kun je niet zeggen? Dat koninkrijk God, dat zal de eeuwigheid openbaren aan ons. Wat dat precies is. En dan zullen we verwonderd en verbaasd zijn als we daarbij mogen zijn. Bij dat koninkrijk dat geen einde nemen zal. Alle heerschappijen en tronen op de aarde vergaan. Ze worden uitgehold van binnenuit. Er is geen enkel systeem, geen enkel koninkrijksysteem dat nou werkelijk volmaakt is. Dat bestaat niet. We mogen zeggen, de democratische vorm, dat is wel een van de beste, dat is net erna. Dat is net erna. Het is meestal ook wel het beste. Maar als een volk het woord van God en alles wat van God is verwerpt, dan kan het ook, een democratie kan veranderen in een moordenaarsbende. Kan het je goed? Als de meerderheid regeert, dan hangt het er maar vanaf hoe die meerderheid zich opstelt. Dat voelt hij wel aan. Hier op aarde is alles onderworpen aan de ijdelheid. Wel hebben we gezongen. En daar breekt het licht van het koninkrijk God door. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en woning. Het koninkrijk. Dat God doet baanbreken door alles heen. En dan staat er als eerste uitleg, heel eigenaardig. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Een gebed om onderwerping. Dat is toch ook eigenaardig dat de Heidelbergse catechismus dat op deze manier doet. Want, laten we eerlijk zijn, wij zouden meestal denken, nou, er wordt een of ander project aangekondigd voor de zending. Of we doen wat. Voor de arbeid. In het koninkrijk. En zo maken velen zich ook verdienstelijk daarin. Om iets te doen. Dat kost geld. Daar is zo onnoemelijk veel voor nodig. De moderne communicatiemiddelen. Vliegtuigen. Motoren. Honderden en honderden mensen zijn er werkzaam. Duizenden. Over heel de wereld. Dat kun je toch niet zomaar afdoen? Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. Maar ik bedoel alleen dit. Daar zou je aan denken. Uw koninkrijk komen. Dat ieder mens, alle volken, hem herkennen en beleiden zijn naam. En nou begint die man hier te praten over ons. Hij begint heel dicht bij huis. Dat lijkt ons toch een klein beetje te nauw begrensd. Regeer ons door uw woord en uw geest. En toch is het waar. En toch is het waar. Want een mens kan heel wat overhoop halen. En de Heer kan een mens ook de ruimte geven. Maar wat moet je beginnen als je zelf niet geregeerd wordt door woord en geest? Je zou bijna dan een vergelijking maken met wat wel eens meer gedaan is met stijgerwerk. Waar het gebouw achter rijdt. Maar tenslotte wordt het stijgerwerk afgebroken. En het gebouw wordt in al zijn schoonheid gezien. En daarom is het zo belangrijk dat de Heidelberger begint bij de burgers van dat koninkrijk. Die bij de aan- of bij de voortgang bij dat koninkrijk horen. Ja, maar wie zijn dat? Ik heb al aangehaald, kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Daar wordt het koninkrijk, zoals het hier op aarde vaak zich openbaart, ook nog in alle ernst vermaand. Dat wil zeggen, ja, kinderen, wij zijn ook gedoopt in zijn heilige naam. Over ons is ook de drieënige God aangeroepen. Daardoor heeft de Heer ons als het ware apart gezet. Apart. Maar is dat nou op zich het bewijs dat wij buigen voor de koning der koningen? Het is een grote zegen. Ik wil jullie er ook graag op aanspreken. Niet in de zin van je moet maar dit, je moet maar dat, je moet maar veren als je nog eens bekeerd mag worden. Nee. Ik wil jullie er in die zin op aanspreken dat God jullie heeft gedoopt. En dat het een ontzettend groot oordeel is als wij buiten die God sterven en leven. Dat ons dan ook kan gelden, kinderen des koninkrijks worden buiten geworpen. Aan Israël waren ook de verbonden en de belofte toebetrouwd en het woord van God. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rot der ergernis. Ik weet wel, uiteindelijk zal het welbehagen van God zal gewisselijk doorgaan. Maar dat welbehagen van God, dat openbaart zich ook in alle ernst nu. Ook nu worden wij met eerbied gesproken in de engte gedreven door de verkondiging dat hij het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein acht. Die heeft geen slachtoffer voor de zonde. En daarom geldt dit ons. Alles zoals we hier zijn. Regeer ons al zo. Dat houdt in, Heere, ik ben geen goed onderdaan. Ik geef niet wat u toekomt. Ja, op aarde is het al heel wat voorkomend om niet te geven wat we schuldig zijn. Maar dat is nog weer kinderspel bij God vergeleken. Ik ben een slecht onderdaan. Ik ben een tegenstrevend kind. Ik wil zelf uitmaken wat ik doe. En laat. Hoe zal ik nu God, de koning der koningen, Christus, gehoorzaam zijn? Misschien ben ik mijn eigen ouders nog niet eens gehoorzaam. En dan God, die alle recht heeft op alle liefde, alle gehoorzaamheid. Die op alles recht heeft. Voel je al aan van binnen, dat je zegt, wat is het toch nodig? Elke dag, vandaag en morgen, regeer ons zo door uw woord en geest. Laat uw woord en geest die zeggingskracht oefenen in mijn persoonlijke leven. In het gezin, in de kerk. Laat het bij ons die zeggingskracht oefenen. Dat het zichtbaar wordt dat wij een koning hebben. Dat we een Heere hebben. In de eerste plaats dus daarin, door woord en geest. Let wel, door woord en geest. Niet alleen woord, niet alleen geest, maar woord en geest als zo'n twee-eenheid. Want de mens kan het woord terzijde schuiven en zeggen, ja, maar de geest, en als ik maar voel, en als ik maar dit, en als ik maar dat, maar de geest werkt door middel van het woord. Het woord. Dat is Gods geopenbaarde wil. Dat is zijn openbare proclamatie. En dat woord en die geest, die zijn zo nodig. Want het zou ook wel kunnen zijn dat ik zeg, ja, het woord, en dat ik heel de Bijbel uit mijn hoofd kan, maar dat ik nog nooit persoonlijk, werkelijk, voor deze koning Jezus gebogen heb, voor die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, het erkent dat Hij alleen alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als ik zeg, ja, maar door de geest heb ik, dan kan het wel zo'n wanstallig en verward verhaal zijn, dat het helemaal niet klopt met wat het woord ons leert. Dat het op het occulte af is. Daarom staat er hier zo wijs, door uw woord en uw geest. Heere, geef dat. Geef dat, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Is dat dan niet vanzelfsprekend? Blijkbaar niet. Als je de Bijbel leest, dan kun je merken dat er altijd een strijd is. Een strijd. Een strijd van onze eigen aard, onze eigen natuur, die wil niet onderworpen zijn. Die wil triomferen, zoals ik al zei, zelf baas zijn. Dat geldt ieder mens. Dat geldt hier in zonderheid de mens die leeft onder het woord van God. Je kan wel eens denken, ja, dat is de begeerte ook om geheel en al onderworpen te zijn aan zijn wil. Maar dit is nou op de praktijk van het leven geënt. Hoe langer, hoe meer. Het is zo'n arbeid van woord en geest. Daarom zijn we ook in de kerk. Daarom komen we naar de kerk indien mogelijk. Omdat God zegt, door mijn woord en door mijn geest zal het geschieden. Dat versta je toch wel. Dat het onze eigen wijsheid ten top is. Als wij zelf menen te kunnen uitmaken hoe wij God zullen dienen. En op welke manier wij dat zullen doen. Dat heeft God in zijn woord geopenbaard. En dat geeft hij door zijn Heilige Geest kracht in de harten. Je zit er nou eenmaal in. Een heiden die heeft het wat dat betreft niet zo moeilijk. En als je niet naar zijn naam genoemd bent door de heilige doop, dan hoor je wat dat betreft eigenlijk buiten de muren van de kerk. Want dat is het sacrament van Gods genade en ontferming. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Daar spreekt nou het kind uit de praktijk van het leven. Uit de praktijk van het leven. Een kind. Misschien zijn er wel die helemaal nooit van dat koninkrijk gehoord hebben en er niet bij geïnteresseerd zijn. Hè, die denken, nou ja, wat heb ik ermee te maken? Maar het zijn veel bravere mensen. In eigen ogen misschien. Maar het heeft ook allemaal niks te betekenen. Nee. Hier bedelt een zondaar vol gebrek. Die weet dat hij zo'n opstandig hart heeft. Dat altijd maar weer de verkeerde kant uit wil. Heere, geef toch, laat uw koninkrijk eerst bij mij ook komen. Hoe langer, hoe meer. Ik erken, ik ben er nog niet. Ik ben op weg. Een weg van vallen en opstaan. Een weg waarop duidelijk wordt, ze zijn weer telkens afgeweken. Maar als je nou bij dat koninkrijk horen mag, dan ga je dat ook steeds meer ervaren. Dan ga je dat ook steeds meer beoefenen. Heere, help me. Ik doe het verkeerd. Ja, onderwerping. Om het ermee eens te zijn. Met wat God doet. Dat is een grote genade. Ik zag opeens dit stukje van de Heidelberger. Zag ik opeens heel duidelijk voor ogen toen ik naar de kerk kwam. Dat kan opeens zoiets flits zijn die je in gedachten ziet. Hoe kwam dat, zou je zeggen? Nou, ik zag een jongen die nog bij ons op de catechisatie zag, zag ik zo de straat overstrompelen. Ja. En wat kan er dan opeens iets door je heen gaan? Weet je iets dat je wil zeggen? Jij bent ook gedoopt in de naam van de drie-enige God. Ach, Heere, geef toch onderwerping. Want dat heb je nodig als je steeds ongelukkiger wordt, om niet in boosheid en tegenstand tegen God. En het klinkt zo goedkoop, ik hou niet van christelijke troostredenen, je wordt er vaak zo akelig van. Maar één ding weet ik heel zeker, dat zegt God zelf. Het is beter verminkt in te gaan in het koninkrijk. Beter zonder ogen of zonder benen of zonder handen in het koninkrijk. Dan alles te hebben en buitengeworpen te zijn. Ach, er komt zo opeens wel eens wat zo voor je geest. Dat je denkt aan vroeger. En aan nu. Aan alle moeite en aan alle verdriet. Want, kinderen, luister eens, mannen, vrouwen. Als we vragen, regeer ons door uw woord en geest. Dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat kan heel wat inhouden. Dat kan heel wat inhouden. Ja, het is net als die man die zei, Heere, wil me alsjeblieft ook bekeren, maar toen de Heere het deed, toen zei hij, zo heb ik het ook niet bedoeld. Dat begrijp je wel. Maar een zondaar die geloven mag, die gelooft dat er niets is bijgeval. Dat de Heere overal achter staat. Onze handen schieten tekort. Dat heeft de geschiedenis ook bewezen, ook in het groot. Men heeft door geweld getracht de volken te christianiseren. Met het zwaard erbij. Ging niet. Ging niet. Maar God kan het wel. Die eeuwige God, die laat niet los. En om nou te onderwerpen, je te onderwerpen, dat er nou eens iets licht in die duisternis mag komen. Vader onder al mijn noden, Vader onder pijn en smart, Vader ook in het rijk der doden. Vaders wil, die zegt, kom, kind, je bent naar mijn naam genoemd, kom, kom mee. Ja, dan wordt het toch gezongen, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, leven uit. En ik weet het wel, we kunnen het elkaar zeggen en zeggen, ja, maar jij staat er nog bij. Jij bent nog niet ziek, het is waar. Kan ons allemaal iedere dag overkomen. Iedere dag. En je moet echt niet denken dat ik dit bedoel in de trant. Van, wie heeft er gezondigd? Want dan hebben we allemaal geen dag meer te leven. Dan is het verloren met ons. Maar om er nou de liefde in te proeven. De liefde. Dat kan alleen door woord en geest. Het gaat niet buiten ons om. Geef ons dat we aan uw woord en geest onderwerpen. Ik heb wel eens zo bang geweest. De Heer die nam het van me weg. Maar er was er een of zo met een grote mond weggelopen. En ik, of weg, ik weet niet wat. Kan ik me geen eens meer herinneren. Maar toen lag ik erover te piekeren en toen kwam er de vraag, wat zal de Heer doen? Wat zal de Heer doen? Dat is realiteit hoor. God. Zijn koninkrijk. Ik denk misschien wel dat ik kan doen wat ik wil, maar het is niet zo. We zien het alleen niet allemaal op onze tijd. Maar op Gods tijd komt het uit. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. En zalig zijn we als het alles ten goede mag gekeerd worden. Alles ten goede. En rampzalig als het ons steeds verder van hem verwijdert. En we steeds harder en grimmiger ons opstellen tegen die God. God, ja. God die zelf het gebed geeft, Jezus, en het ook zelf hoort. En op zijn wijze verhoort. Luther zei, ik ben banger van het gebed van één arme weduwe dan van een heel lege Turken. En Dr. Kobrugge schrijft in zijn preek, God keert de hele wereldgeschiedenis een slag om op het gebed van één weduwe. Daar moet je toch niet minder over denken. Heel die wereld, met alles wat erin beweegt, al die machten en krachten. Wat denk je dan, als de Heere aan de boom begint te schudden van ons leven? Zouden we er niet uitvallen? Hij schudt maar door. Maar ik hoop dat we eruit geblazen worden door de wind van de Heilige Geest. Dat valt niet mee hoor. Je leest van Manasse dat hij het bloed van Gods kinderen door Jeruzalem straten liet vloeien. Dat hij groter zonde deed dan enig koning voor hem, nog erger daarna gaf. Een kind van Hiskia. Dat zal Hiskia ook, die jongen, hij was nog maar zo jong toen die koning werd, 12 jaar gebeden hebben. Verteld hebben. Maar hij had veel raadgevers, die hem al gauw ook medehielpen en stimuleerden naar de verkeerde kant. Uw koninkrijk komen. Onderwerp. Daar kwam de koning. Een vijandig koning tegen Jeruzalem. Daar werd Manasse gevangen genomen. Daar werd hij in koperen boeien geslagen. Het was ook een briesende leeuw die Gods volk wilde verslinden. En daar zit hij in die donkere gevangenis. En volgens het verhaal werden er met gloeiende tangen de stukken uit zijn arm of uit zijn vlees geknepen. Ze waren niet zo zachtzinnig, die vijanden. Maar daar gaat het even niet om. Toen het wonder, toen bekende Manasse dat de Heere God is. En de Heere hoorde. En de Heere bracht hem terug naar Jeruzalem. De Heere gaf nog een herstelling. Zo kan het ook gaan. Ja, als het ene niet genoeg is, de Heer heeft zo'n groot arsenaal van allerlei middelen en wegen. Maar wij bidden, laat zulke dwang voor ons niet nodig zijn. Wie God verlaat, heeft wat op zwarte vrees. Hoe langer hoe meer onderwerpen. Zoals het betaamt. Hem alleen te erkennen en te eren. Dan is er ook in dat gebed een bede om bewaring. Bewaring. Ja. De kerk. Nou gaat het even over de kerk. Bewaar uw kerk. Die kerk is blijkbaar nogal gevaarlijk. Die kerk gaat blijkbaar nogal makkelijk verloren. Ja, dat is ook zo. Als je in het Nieuwe Testament de brieven leest, dan zeg je wat een strijd in de kerk. Wat een waarschuwingen van de apostelen hier en daar. Je kan merken dat alles op alles gezet wordt om van binnenuit de zaak tot ontploffing te brengen. Dan alle vijandige boosheid die tegen de kerk gericht is. Met recht is het gebed, bewaar uw kerk, doe wel bij uw Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, Heere, bewaar bij uw woord. Ik zei, dat gevaar komt niet alleen van buiten, maar ook van binnenuit. Welk gevaar? Wel, dat wij niet achten de raad van God. Dat wij niet erkennen de grote zegen van God. Dat we bij de kerk mogen zijn. Dat het een wonder is. Dat er niemand vandaag de dag in Hilversum is die met jou, jongen of meisje, meelijden hoeft te hebben. Niemand. Het is net andersom. Maar met jou hoeft niemand meelijden te hebben dat we op een mooie dag als vandaag twee keer in de kerk zitten. Er hoeft niemand meelijden mee te hebben. En ik hoop dat je ook geen meelijden hebt met je eigen. Looft God in zijn gemeente alom. Ik heb jullie wel horen zingen, jongens, meisjes. Daar ben ik blij mee. Ik hoop dat we van harte leren zingen. In blijdschap. De kerk is een ademtocht. De duivel gunt het ons niet. Niemand gunt het ons. Maar de Heere God heeft het. Hij heeft het. Heere, bewaar uw kerk. Als je dan denkt aan degene die afdwaalt, dan is dat smartelijk. Dan is het een gebed om bewaring van ons allen te samen. En in alle plaatsen van zijn heerschappij, bewaar uw kerk. Ja, wij hebben ook ouders in ons midden. In tegenstelling, misschien met 20 jaar geleden of 15 jaar geleden. Die het verdrietige ervaring hebben dat een kind zich aan de kerk onttrekt. Of aan de waarheid onttrekt. En dat is verdrietig. Dat is verdrietig. En ik weet wel, wij hebben ontzettend gauw medelijden met onszelf. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Want het gaat, daar kun je eigenlijk, of zou je medelijden mee kunnen hebben, met het afgedwaald. Dat geteeld is onder de waarheid en toch verdwijnt. Maar nochtans, omdat Christus gezalfd is tot koning, over dat Sion blijven wij toch doorbidden. Bewaar uw kerk. Breng weder, heren. Want die dwaalden in een weg in de woestijn en in de wildernis, die door honger en dorst tenslotte gekweld werden omdat het water uit de fles opraakte, die riepen tot de Heere, hij leidde ze op een rechte weg. Kan de Heere doen. De duivel wil ons ontmoedigen. Hij wil zeggen, de kerk is bijna uit. Maar in de hoop op God, op gebed dat hij zelf ons leerde bidden, daar is troost en kracht. Bewaar uw kerk. Ook vermeerder uw kerk. Breid uw koninkrijk uit. Je weet dat dat op het Pinksterfeest zo'n blijde dag was. Het was zo'n klein hoopje mensen, die discipelen en hun aanhang. Wel meer als die 11 of 12, maar ja, het was een kleine groep mensen. En alles maakte zich op tegen dat koninkrijk. Maar het werd Pinksterfeest en de apostelen mochten getuigen en de Heilige Geest getuigde. En er werden op die dag tot de gemeente 3000 toegedaan die zalig werden. En goed zit er, Pinksterfeest. 3000 die zalig werden. Dat is genade. Dat doet God, daar bidden wij ook om. Dat de Heere zijn kerk vermeerdert. Dat de Heere zondaren leidt onder zijn woord. Opdat ze met de moorman mogen zeggen: zie daar water wat verhindert mij gedoopt te worden. Heere, ik wil uwe zijn. Wees gij mijn borg. Vermeerder uw kerk. Want in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Maar dan ook waarachtig vermeerderen. Want er is ook een manier dat de mens, om nog een klein beetje de zaken rond te houden, zijn koninklijke hoogheid besluit om ook naar de kerk te komen. Nou, dat duurt nog maar even en dan dondert God ze er allemaal uit. Dan kun je veilig van de paan. Maar dat hij, en dat is onze blijdschap en onze verheuging en onze vrolijkheid, dat wij mogen bidden of God zijn kerk vernietigt, niet wij. Geen man, geen vrouw, geen jongen, geen meisje, maar God. En dat is troostrijk. Dan kun je, ja, dan kun je, de vader is er niet, maar die zegt, je moet maar blijven lachen. Maar dan kun je echt blijven lachen, in de goede zin van het woord. De Heere heeft ons een lachen gemaakt, naar zijn eeuwig welbehagen en zijn belofte. Dat doet de Heere God, die trouwe en eeuwige ontfermen. En wij mogen het vragen. Heere, vermeerder uw kerk. Dan moet je niet denken, ik zei dat niet zo grof, omdat ik opeens boos ben, hoor. Moet je niet denken. Maar dat God het oordeel begint bij het huis van God. Dat bedoel ik. Ik bedoel er dit mee. Wij kunnen God en de mensen denken op de een of andere manier tot een akkoord te gooien. Maar dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er niks mee te maken. Dat redden we niet. Dat redden we nooit. Want God leeft. Hij is de koning van zijn kerk. En dan gaan we bidden verder of dat de Heere ook alle werken van de duivel wil verstoren. Hè? Ja. En alle geweld dat zich tegen u verheft en alle boze raadslagen tegen uw heilig woord die er maar bedacht kunnen worden. Nou, dat vind ik ook een heel aangenaam stuk. Als smijt de Heere 100 kilo roet in ons eten. Het geeft allemaal niks. Nee, de Heer heeft me daar soms bij ogenblik een stuk gemak in gegeven, mensen. Want anders had ik misschien ook mijn verstand verloren. Maar toch een stukje gemak in gegeven. Tegen die eeuwig hoge God dat hij het nou doen zal. En we gaan voor de bijl of niet, maar hij overwint. En die troost, die blijdschap, dat die God, die sterke God, ten oordeel of ten voordeel, maar hij zal de overwinning behalen. Alle geweld dat zich tegen u verheft, dat is de Satan, dat is de zonde, dat is ons eigen boze hart. Daar word je ook blij mee dat de Heer sterker is dan je eigen boze hart. Alles wat tegen dat heilig woord van God aan smoesjes en rotsmoesjes bedacht wordt, waar wij vol mee zitten. waar we vol mee zitten. En dat dat nou alles afgebeden wordt van de Heere God. Dus wij bidden om het zwaard. Wij bidden om het zwaard. Wij bidden om de verwarring en de verstoring. Wij bidden dat er een einde mag komen aan deze bedeling. Wij bidden dat de Heer het verstand der verstandigen teniet maakt. En de wijsheid van het vlees verslinden zal. Ja, alles wat tegen dat heilig woord bedacht. Wat, en weet je wat nou zo gek is? Hè? En het is gelijk zo wonderlijk. Gods molens malen langzaam, maar ze malen zeker. Ik kan er ook niks aan doen hoor. Dat je naar zijn naam genoemd bent. Je hebt het niet aan mij te danken, we hebben het aan God te danken. Ik kan er ook niks aan doen dat vader en moeder jou om de kerk gebracht hebben bij mij. En aan de drie enige God hebben voorgesteld. Ik kan er niks aan doen. Dat is Gods werk geweest. Maar, wij zijn er nog niet klaar mee. Wij zijn er nog niet klaar mee. Want de Heere God is een sterke God. Wie heeft met hem getwist en vrede gehad? Wie heeft het gewonnen? Niemand. Ik hoop dat God het in ons alle leven, en dat meen ik, in ons alle leven, zoals we hier zijn vanavond, dat God het wint, maar dan naar de goede kant. Dan naar de goede kant. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En God is goed. Sta op, zeg. En luister naar mijn dierbaar woord. Dat hoop ik. Want anders, dan had je beter nooit hier kunnen wezen. Dan had je ook nooit, dan had je beter nooit een zoon van Jacob kunnen ontmoeten. Die ellendige Jacob, ja. Maar die naar zijn naam genoemd is. Want voor een blok aan je been. Een groot blok. Het zal werken als een gif in ons leven. Oh, dat we dan onze ziel als een buis eruit mogen dragen. Dat is groot. Totdat een gebed om verwachting. De volkomenheid van uw rijk zal komen en gij alles zult zijn in alles. Daar zien we naar uit. Niet van onszelf, maar we bidden erom. Omdat we er vaak zo ver vandaan leven. Omdat we zo vast zitten in het heden. En in alle gebeurtenissen op deze wereld zo geïnteresseerd zijn. Omdat we overal zo'n belang bij hebben. Heere, leer mij, bid uw koninkrijk komen. Dat de volkomenheid van uw rijk komen. Dat u er de brand in steekt in deze wereld. De elementen der aarde zullen branden en smelten vergaan. Dan komt er een nieuwe hemel. Dan is hij alles in alles. O, dat we zo ook deze tweede bede leren bidden. Dan bidden we eigenlijk tegen onszelf. In. Dan bidden we niet om voorspoed of om wat dan ook. Maar dan bidden we om de doorbraak van het rijk van God in mijn en ons leven. Gij koninkrijk, zingt Gods lof. Want de nacht komt. Waarin niemand werken kan. En waar we onze voeten zullen stoten aan de schemerende bergen. O God, geef. Daarom zijn we hier. Dat we zijn stem mogen horen van die goede herder. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. Amen.